Goedemiddag, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. En ik moet helaas bewust de mensen van de livestream buitensluiten, omdat er vandaag geen stream zal zijn in verband met de kosten die daarin kundig is, niet aanwezig is. Dus helaas kan de livestream niet doorgaan. Dus richt ik me alleen tot u en hebben de mensen thuis er niks aan. Maar dan mocht er mensen zijn die daarna vragen, dan weet u waarom dat is. Goed, ook hartelijk welkom, dominee Kruithof. Fijn dat u de weg naar Elburg weer hebt kunnen vinden. Dat maakt ons al even ongerust. André die liet mij even schrikken en om mij te melden dat dominee Kruithof had afgebeld. Dat bleek gelukkig niet zo het geval te zijn. Hij wou mij alleen even laten schrikken. Dankjewel, André. Goed. Wat betreft de mededelingen. Vanmorgen zijn er 2 filmpjes getoond over het jeugdwerk en over de outreach Elburg. Dus als u daar wat meer over wilt weten, kan ik u aanbevelen om de livestream van vanochtend, die toen wel aanwezig was, te bellen. Ik denk, de telefoon die gaat, ik denk dat dat misschien iemand is die de livestream mist. Maar goed, als u daarover meer wilt weten, kunt u de livestream van vanochtend bekijken. Dan rest mij nog de bloemengroet. De bloemengroet gaat vandaag naar Henk en Adrie van Putten. Ze hebben een zware tijd achter de rug. En we willen hen met deze bloemen een bemoediging en groet overbrengen. Goed, dan vervolgen we deze dienst met het zingen van Johannes de Heer 357 vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot. O God de legerscharen, God. En we verzoeken u daarbij op te staan. En daarna volgt mijn groet vers 3 en vers 2 en 3. Een gezegende dienst.
Goedemiddag allemaal. Welkom en ik wens u een gezegende dienst toe. Ook voor deze dienst mogen we weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. zal ik openen met gebed. Heere God, Vader in de hemel, we danken u dat ook vanmiddag hier mogen samen zijn hier in de kerk, hier in dit gebouw, in uw huis, om elkaar maar bovenal u te ontmoeten. Heer, we zijn niet met velen, en livestream gaat ook niet door, maar Heer, u bent in ons midden. En daar gaat het om. En Heer, dank dat we hier mogen zijn, samen mogen zingen, mogen bidden, uw woord mogen overdenken. Heer, wilt u ons helpen om onze harten voor u te openen, zodat u dat kunt doen wat u beoogt. Heer, het is uw verlangen om ons vanmiddag te ontmoeten, te zegenen, toe te rusten. Heer, om ons te bemoedigen en te sterken in ons geloof. Heer, dank dat u in ons midden bent en dat u van ons houdt en dat u een plan met ons leven hebt. Heer, wij vragen uw zegen over deze dienst. In alles wat gebeurt, wilt u de organist zegenen, de mensen van geluid en techniek, wilt u mij zegenen, ja Heer, ons allen zoals ze hier zijn. Heer, dank voor deze prachtige dag, voor de diensten van vanmorgen, maar ook van deze middag en die vanavond worden gehouden, overal ter wereld. Heer, we danken u voor het prachtige weer. We danken u, Heer, dat we ook alles weer mogen zien uitbottenen en tot bloei komen, Heere. Heere God, dank u wel dat u de schepping in handen heeft en houdt, dat u elke dag weer zorgt voor ons, ook in de natuur. Heere God, we willen u bidden, wilt u ook al het verkeerde wegnemen, wat tussen u en ons in de weg kan staan. En we danken u dat we mogen zien op het volbrachte werk van de Heer Jezus, die zijn leven heeft gegeven voor ons aan het kruis. En we danken u voor de Heilige Geest die uitgestort is, die in ons wonen en werken wil. Vader, Zoon en Geest, wij willen u loven en prijzen in deze dienst. We vragen u dit in de naam van de Heer Jezus. Amen. We zingen met elkaar lied 197, volle verzekering, Jezus is mijn, alle vier de coupletten. Ik begrijp dat livestream inmiddels toch het doet. Dus als u kijkt, van harte welkom en een goede dienst toegewenst. Ik wil met u een tweetal gedeelten lezen uit de Bijbel. Eerst uit het Oude en dan het Nieuw Testament. 1 Kronieken 11, de versen 15 tot en met 19. Ik lees uit de Herziende Statenvertaling. 1 Kronieken 11, vers 15 tot en met 19. En dan nog uit Filippenzen 2. 3 van de 30 hoofdmannen gingen eens op weg naar de rots, naar David, in de grot van Adullam. En het leger van de Filistijnen had zijn kamp opgeslagen in het dal Rephaïm. Toen David in de vesting was, er was toen een garnizoen van de Filistijnen in Bethlehem, kreeg David dorst en zei, wie geeft mij water te drinken uit de bron van Bethlehem, die bij de poort ligt? Toen baden die 3 zich een weg door het kamp van de Filistijnen en putte water uit de bron van Bethlehem, die bij de poort ligt, droegen het mee en kwamen bij David. David wilde het echter niet drinken, maar goot het uit voor de Heer en zei, er is bij mij geen sprake van, mijn God, dat ik dit zal doen. Zal ik het bloed van deze mannen drinken? Met gevaar voor hun leven, ja, met gevaar voor hun leven hebben zij dat hier gebracht. En hij wilde het niet drinken, zo deden deze 3 helden. De tweede lezing is uit de Filippenzenbrief van Paulus. Filippenzen hoofdstuk 2, de versen 5 tot en met 11. Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover de lezingen uit het woord van God. We zingen nog met elkaar lied 185 uit de bundel. Ik moet de Heiland met me hebben, want ik kan alleen niet gaan. 185, alle 4 de coupletten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb net gelezen uit 1 Kronieken 11 het verhaal dat drie mannen voor water David gaan halen. En het is niet zo'n heel bekend verhaal. Misschien kent u het wel, misschien wel helemaal niet. Maar het is niet een heel bekend verhaal. Het tweede gedeelte, het Filippenzen 2, is veel bekender. Wordt veel vaker over gesproken. Het is niet alleen een vrij onbekend verhaal dat die drie legeraanvoerders van David water voor hem gaan halen. Het is eigenlijk ook een heel merkwaardig verhaal, zo op het eerste gezicht. Er zijn drie mannen, drie legeraanvoerders van David, die lopen een x-aantal kilometers om voor David water te gaan halen in Bethlehem. En dat met gevaar voor hun eigen leven. Ze moeten dwars door een kamp van de Filistijnen heen, een vijandig kamp. Om in Bethlehem te komen bij de bron waar het water is. En als ze dan terugkomen met water, dan drinkt David het niet op, maar hij giet het uit. Hij giet het uit op de aarde. En het eerste wat je dan denkt is, wat een moeite hebben deze mannen moeten doen. En wat heeft dat voor zin gehad? Wat een verspilling van dat water. Wat een moeite voor al die verspilling. Dat David het water niet drinkt, maar op de bodem uitgiet. Maar wat me aanspreekt in dit verhaal is de enorme toewijding van deze drie mannen. Ze gaan water halen. En niet omdat David hen een opdracht geeft, hen een bevel geeft en nu gaan jullie voor mij water halen. Nee, hij spreekt een wens uit. Het is een verlangen. Toen kreeg David dorst en zei, wie geeft mij water te drinken uit de bron van Bethlehem die bij de poort ligt? Ze gaan uit vrije wil. Ze bieden zichzelf aan. Omdat ze koning David lief hebben. Ze houden van hem. En ze hebben dit voor hem over. Alles voor hem over. Wat een toewijding voor hun koning. Hoe zit dat met jouw toewijding? Met mijn, met onze toewijding voor onze koning. De Heer Jezus Christus. De grote zoon van David. Zijn wij bereid om als het ware water te halen voor koning Jezus? Water staat dan voor tijd, gaven, talenten, bezit. Zijn wij bereid om onze tijd te geven voor het koninkrijk van Jezus Christus? Voor de gemeente van Christus waartoe wij behoren? Zijn wij bereid om tijd te investeren voor het werk van God in deze wereld? Zijn wij bereid om onze talenten ten dienste te stellen van het koninkrijk van God, ten dienste van de gemeente van Jezus Christus? Zijn wij bereid om ook bezit, geld en goed af te staan voor de opbouw van het Koninkrijk van God? Voor de toerusting van de gemeente van Christus? Zijn wij bereid om water te halen voor onze koning? Ja, misschien vind je zelf, misschien zeg je, ja, maar ik ben eigenlijk niet zo te vergelijken met die drie mannen van David. Want deze drie mannen die gaan veel verder dan ik eigenlijk nu doe. Want zij zijn bereid om water te halen voor koning David met gevaar voor eigen leven. Ze moeten door een vijandelijk gebied heen, de Filistijnen, het gebied van de Filistijnen hadden een kamp opgeslagen bij Bethlehem. Ze moeten daar doorheen om bij de bron te komen, om water te kunnen halen voor David. En overleven ze het wel? Komen ze wel zonder kleerscheuren door het vijandelijke kamp heen? Want de Filistijnen was een volk dat leefde aan de kust van de Middellandse Zee, waar nu de Gazastrook is, daar leefden de Filistijnen. En de Filistijnen hadden heel vaak het volk Israël geteisterd, binnengevallen, bezet en legerplunderd. En nu hadden ze een vijandelijk kamp opgeslagen bij Bethlehem. Wij zitten veilig in de gemeente, veilig in het Vrije Westen. En wij hoeven niet door een vijandelijk kamp heen. Maar is dat zo? Hebben wij als gelovigen van de Heer Jezus Christus ook niet te maken met vijandschap? Hebben wij ook niet te maken met vijandelijke legers? Ja, geen legers van vlees en bloed, geen mensen zoals de Filistijnen, maar boze machten. Hoor wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs, in het bekende hoofdstuk over de geestelijke wapenrusting. Hij schrijft in Efeze 6 vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, tegen mensen, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Allemaal termen waarmee de Satan en zijn demonische machten worden genoemd. Hebben wij niet te maken met vijandschap van de boze, van de Satan, met tegenslagen, met tegenstand, met teleurstellingen? Want als wij ons gaan inzetten voor het koninkrijk van de Heer Jezus Christus, als wij ons gaan inzetten vol toewijding voor de gemeente van Christus, reken maar dat de Satan in actie komt. Zolang wij op onze stoelen blijven zitten en niks doen, zit hij ook. Dan vindt hij prima. Maar als wij in beweging komen voor de zaak van Christus, dan komt Satan ook in beweging. Want hij wil jou onderuit halen, jouw toewijding onderuit halen, wil je verlammen. En hij zal mensen tegen je opzetten. Hij zal je tegenstand geven, waardoor je misschien afhaakt. Hij zal je tegenslagen geven in het leven geven, waardoor je afhaakt. Je krijgt te maken met teleurstellingen, waardoor je afhaakt of verflauwt. Maar we hoeven ons niet te laten ringeloren door de machten van de boze. Ons te laten intimideren door hen. Want het zijn verslagen machten. Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat wij meer dan overwinnaar zijn door hem die ons heeft liefgehad. We zijn in Christus meer dan overwinnaar. De overwinning is aan onze kant. Wij kunnen wel heel veel leren van de enorme toewijding van deze drie mannen voor David. Wat is er aan de hand? David was op de vlucht voor koning Saul. Koning Saul die in het leven stond. David was namelijk door God aangesteld als toekomstige koning in de plaats van Saul. Want Saul die was verworpen door God. Omdat hij keer op keer ongehoorzaam was aan God. En David was aangesteld tot toekomstige koning. En Saul wist ervan en hij was ontzettend jaloers geworden. Zo jaloers dat hij David keer op keer naar het leven stond. En David moest jarenlang het leven van een vluchteling leiden. Nergens was hij veilig. Overal volgde koning Saul hem, vervolgde koning Saul hem. En inmiddels had David een hele grote groep mensen om zich heen verzameld. Mannen, vrouwen en kinderen. Die ook te maken hadden met tegenstand van koning Saul of andere problemen hadden. Hij verzamelde vele honderden mensen om zich heen. En ook had hij een leger van enkele honderden mannen samengesteld. Die hem dienden. En over dit leger waren 30 legeraanvoerders aangesteld. En waaronder de drie mannen over wie wij hebben gelezen. En deze legeraanvoerders worden door 1 Kronieken helden genoemd, helden van David. En als David dorst heeft en water uit de bron bij Bethlehem wil, gaan zij water halen. Deze drie mannen. Waarom David uit Bethlehem water wil hebben, dat zegt de kroniekenschrijver niet. Dat wordt ons niet bekend. Waarom hij juist water uit Bethlehem wil hebben, weten we niet. Het is een aantal kilometers verderop, verder dan de grot van Adullam. Want er was ook water bij de grot van Adullam. Er was ook overvloed aan water. Smaakte het water uit Bethlehem beter? Was dat dan van betere kwaliteit? We weten het niet. Of had David een soort heimwee naar de bron? Had hij heimwee naar Bethlehem? Want daar komt hij vandaan. Hij is daar opgegroeid, geboren en getogen. We weten het niet. Maar de drie halen water. Wat een toewijding, wat een liefde. En dan die merkwaardige handeling. David, als hij het water gekregen heeft, drinkt hij niet op terwijl hij dorst heeft. Nee, hij giet het uit op de grond. Is dat onverschilligheid? Nee. Want dat strookt niet met wat David zegt in vers 19. Er is bij mij geen sprake van mijn God dat ik dit zal doen, namelijk het water drinken. Zal ik het bloed van deze mannen drinken? En met gevaar voor hun leven, ja met gevaar voor hun leven hebben zij dat hier gebracht. En hij wil dat niet drinken. Zo deden deze drie helden. Bovendien, als je goed leest, giet hij het water niet zomaar uit op de grond. Hij giet het uit voor de Heer. Hij giet het uit voor de Heer. En Bijbeluitleggers denken dat David hier het water uitgiet als een soort plengoffer. En wat is een plengoffer? Een plengoffer is een offer dat vaak gepaard gaat met een brandoffer. Een plengoffer is een vloeistof, bestond vaak uit wijn. En dat werd zeg maar op het brandoffer of naast het brandoffer uitgegoten. Het was een bijbehorend offer. En een brandoffer, dat was een dier dat werd geslacht en op het altaar gelegd. En het werd in zijn geheel verbrand. Het was een offer dat werd geheel gewijd aan de Heer. Alles was voor de Heer. Niet voor de priesters die vaak een deel van het vlees mochten houden. Nee, alles was voor de Heer. Een brandoffer. En dat is kenmerkend voor een brandoffer. Dat het helemaal voor de Heer is. En er hoorde een plengoffer bij. Een bijbehorend offer. En een brandoffer in de Bijbel is een beeld van totale toewijding. Radicale toewijding. Heer, ik geef me helemaal aan u. Zoals een brandoffer geef ik mij aan u. En hebben deze drie mannen, deze drie helden, zich niet als een brandoffer aan David gewijd? Ze gaven alles, ja zelfs een leven voor hem. Met gevaar voor hun eigen leven. En om die toewijding als brandoffer van deze drie mannen te onderstrepen, giet David water uit als een plengoffer, als een bijbehorend offer. Als een offer voor de Heer, om daarmee zijn dankbaarheid en zijn instemming te betuigen. David heeft om water gevraagd. Wat kreeg hij? Water, maar met volledige toewijding van de drie mannen. De Heer Jezus vraagt jou en mij om water. En wat krijgt hij van jou en mij? Krijgt hij van jou en mij, van ons, die totale, die radicale toewijding die hij graag wil zien? In zijn koninkrijk, in zijn gemeente? Wat hebben wij over voor de Heer Jezus Christus? Ik moet denken aan de discipelen, die door de Heer Jezus werden geroepen. En ze lieten alles achter. Hun familie, hun ouders, hun werk, hun huis, hun sociale en economische omgeving. En ze gingen 3 jaar lang de Heer Jezus achterna. En ze leefden van giften van mensen. Ze hadden alles over voor de Heer Jezus Christus. Wat een radicale toewijding. Het waren brandoffer voor de Heer Jezus Christus. Of ik denk aan Dorcas. Een vrouw die we in Handelingen 9 tegenkomen. Een vrouw waarvan wordt gezegd dat ze overvloedig in werken was. Zij maakte kleding voor andere mensen. Vaak voor arme mensen. Ze was daarin zeer toegewijd. Zij was een brandoffer voor de Heer. Of ik denk aan Anna, de profetes Anna. Die bij de kleine Jezus, als de kleine Jezus in de tempel wordt gebracht, daarbij komt staan. En er wordt van Anna gezegd dat zij nacht en dag onafgebroken in de tempel de Heer diende met vasten en bidden. Zij was een brandoffer voor de Heer in haar gebedsleven. Of ik denk aan Paulus die schrijft in de 2e Korinthebrief: God heeft de blijmoedige gegeven lief. En moet ik denken aan die weduwe die een muntje in een offerkist doet als de Heer Jezus, als hij bij de tempel komt en Jezus ziet dat toe. En er zijn mensen die doen allemaal geld in de offerkist, dat is voor de tempel bestemd. En deze vrouw ook. En Jezus zegt, deze vrouw heeft meer gegeven dan al die anderen bij elkaar. Want al die anderen hebben gegeven van hun overvloed. Ze merkten niet eens dat ze geld gaven. Maar deze vrouw heeft haar hele hebben houden gegeven. Het was voor haar werkelijk een offer. Ze heeft haar hele levensonderhoud gegeven voor de tempel. Ook zij was een brandoffer voor de Heer. Wat hebben wij over voor de Heer? En de Heer mag dat vragen, want had hij niet alles over voor jou en mij, voor ons? Hij is zich toch totaal toegewijd om jou en mij te redden van zonde, van dood en van schuld. De Heer Jezus is niet gekomen om zich te laten dienen, terwijl hij koning der koningen is, zoals David door de drie werd gediend. Maar hij kwam om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen aan het kruis op Golgotha. En de apostel Paulus gaat in zijn brief aan de Filippenzen in op die radicale toewijding van de Heer Jezus Christus. En hij zegt, laat daarom die gezindheid in u zijn, Filippenzen, dat zegt hij ook tegen ons, die ook in Christus Jezus was. Die radicale en totale toewijding van Jezus. De gezindheid van Jezus. En wat is dat voor een gezindheid? Namelijk de bereidheid om voor ons water te halen. Te midden van vijandelijk gebied. Want heeft de Heer Jezus voor ons niet water gehaald als het ware? Dat hij dwars door vijandelijk gebied ging. Hij kreeg toch te maken met de Satan. Die hem op de hielen zat. Hij kreeg toch te maken met aanvechtingen en aanvallen van de boze. Toen hij zijn bediening op aarde had. Maar hij heeft stand gehouden tot in het laatst. Hij heeft overwonnen over de Satan. En Jezus heeft water gehaald. Hoe? Door mens te worden. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Jezus werd nederig. Hij werd aan de mensen gelijk. Hij zijn God zijn als het ware even tijdelijk geparkeerd door mens op aarde te worden. Hij is een koningschap als het ware even aan de kant gelegd door een mens te worden, door aan ons gelijk te worden, ja door een slaaf te worden, een dienaar van ons mensen te worden. En hij kwam niet alleen nederig, hij werd niet alleen nederig, nee het ging nog veel dieper, nog veel verder. Hij liet zichzelf vernederen aan dat verschrikkelijke hout, tot die verschrikkelijke dood aan het kruis, een vloekhout. Waar alleen vervloekte misdadigers aan stierven. En de Heer Jezus stierf als een vervloekte aan dat kruishout. Voor jou en mij, dat hij onze zonden op zich heeft genomen. Onze vloek heeft gedragen aan het kruis op Golgotha. En Paulus zegt het ook. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. Hoor je? Vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. David zei, zal ik het bloed van deze mannen drinken? De Heer Jezus gaf zijn bloed aan het kruis op Golgotha. Hij ging dwars door het vijandelijk gebied van Satan heen. En hij overwon daarmee de dood, de Satan en de zonde. Hij is overwinnaar. Ja, Jezus gaf zich totaal voor ons. Als een brandoffer, zegt de apostel Paulus in Efeze 5. Als een brandoffer. Als het lam van God. Weet u nog een brandoffer, een beeld van totale toewijding die zichzelf helemaal gaf? Jezus bracht niet alleen water, hij werd als het ware water. Want werd hij niet uitgegoten in de dood, in zijn kruisdood? Jezus was ook een plengoffer, zou je kunnen zeggen. Hij was als water, als wijn dat werd uitgegoten op de aarde. Zijn bloed werd uitgegoten op de aarde. Jezus was een plengoffer. En dat beeld van een plengoffer zit nog een dimensie in. Namelijk in het Nieuwe Testament wordt een plengoffer ook gebruikt voor het beeld van sterven. Sterven voor de Heer Jezus Christus. De apostel Paulus gebruikt dat een paar keer. Bijvoorbeeld in zijn tweede brief aan Timotheus. Ik zal het u lezen, 2 Timotheus 4 vers 6. Daar schrijft hij... Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden enzovoort. Hoor je het? Ik word reeds immers als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan, van mijn sterven, is aanstaande. Paulus zat in de gevangenis in Rome en hij wist dat hij zou sterven. Hij wist dat hij niet lang meer zou leven. Zijn leven als een plengoffer uitgegoten. En is de Heer Jezus ook niet voor ons als een plengoffer uitgegoten toen hij stierf aan het kruis? Paulus zegt, laat op die gezindheid bij je zijn die ook in Christus Jezus was. Nogmaals de vraag, heb jij die gezindheid van de Heer Jezus Christus? Heb jij die toewijding uit liefde voor Hem? Ja, zelfs met gevaar voor eigen leven, letterlijk... Je kunt dat heel symbolisch oppakken. Ik stel mijn leven in dienst van u. Maar ook letterlijk, als het letterlijk je leven zal kosten. Zijn wij bereid, als het moet, te lijden en te sterven voor de Heer Jezus Christus? Als een plengoffer te worden uitgegoten? Ja, dit gaat heel ver hoor, dat weet ik. Dit gaat heel ver. Mensen die lijden en sterven voor Jezus. Maar wist u dat vandaag de dag... Vele tientallen miljoenen broeders en zusters lijden omwille van de naam van de Heer Jezus. Die te maken hebben met verdrukking en vervolging. Denk aan een land als Noord-Korea, waar christenen gevangen zitten. Denk aan een land als China. Ook een aantal islamitische landen. Christenen die te maken hebben met gevangenschap. Ze worden gevangen gezet. En niet voor een week of een maand, maar voor vele, vele jaren. Misschien wel levenslang. Ze hebben te maken met sociale en economische uitbuiting en isolatie. Als je christen bent, word je ontslagen, je wordt van school gestuurd, je mag je opleiding niet afmaken. Je wordt uit de familie gestoten. Je wordt gemarteld. Je kunt worden gedood. Weet u, als ik dit zo vertel, dit staat zo mijlenver van mijn bed. Want ik word niet vervolgd, ik heb nooit te maken gehad met vervolging en verdrukking. Wij leven toch in gigantische vrijheid. We leven in vrijheid. We kunnen vrij ons geloof belijden. We hoeven niet bang te zijn dat straks de politie binnenkomt stormen en jou komt arresteren omdat je Christus belijdt of hier in de kerk zit. Je hoeft niet bang te zijn dat morgen het leger op je afkomt en je vermoordt omdat je hier in de kerk geweest bent of omdat je christen bent. Nee. Maar wist u dat dit eigenlijk heel uitzonderlijk is? Ik ben nu bezig met de boek Handelingen te behandelen in de gemeente Oldebroek. En het valt me op hoe vaak daar de christenen te maken met vervolging en verdrukking. En wat schrijft Paulus over vervolging en verdrukking in 2 Timotheüs 3 vers 12? En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Je zou bijna zeggen dat vervolging een onderdeel is van het normale christelijke leven. Dat gaat ver. Wij kennen geen vervolging. Niet, of nog niet. Wie zegt dat het hier nooit kan komen? Waarom kennen wij die ongekende vrijheid? Het is allemaal genade van God. Niet omdat wij zoveel beter zijn dan hen. Verre van dat. Geeft God ons die vrijheid om ons op te roepen om te bidden voor onze broeders en zusters die te maken hebben met vervolging? Hebben wij die vrijheid zodat wij de overheden die hen onderdrukken, onder druk kunnen zetten, om hen vrij te laten, dat er meer vrijheid voor het evangelie komt? Hoe dan ook, voelen wij hun pijn van verdrukking? Doet het ook jou zeer als je weet dat je broeder en zuster lijdt omwille van Christus? Paulus zegt in 1 Korinther 12, als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Water halen voor Jezus. Ja, dat kan en mag wat kosten. Dat kan en mag veel kosten. Ja, dat kan en mag misschien wel alles kosten. Aan tijd, talenten en bezit. Maar, onthoud, al wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. En tegenover deze, laat ik toch maar noemen pittige, want dat vind ik, en een radicale gezindheid, staan twee prachtige beloften. Mooie belofte die ik als een bemoediging aan u, jou en mezelf wil meegeven. In de eerste plaats de belofte van de hulp van de Heilige Geest. Want als Christus van ons een radicale toewijding vraagt, dan wil hij ons ook daarbij helpen. Water is in de Bijbel ook symbool voor de Heilige Geest. En de Heilige Geest is ons gegeven, hij is uitgestort met Pinksteren, om ons te helpen in ons geloof, om ons te helpen in onze taken, om ons te helpen in onze talenten, om ons te zegenen in onze tijd die wij willen besteden aan het Koninkrijk van Christus en aan zijn gemeente. De Heilige Geest die jou en mij wil helpen om water te halen voor Koning Jezus. Jezus belooft aan zijn discipelen, jullie zullen kracht ontvangen van de Heilige Geest die over jullie komen zal. We hebben kracht ontvangen als je een kind van God bent. En weet je, elke dag mag je je laten volstromen met de kracht van de Heilige Geest. Zodat je door hem, door de kracht van de Geest, een toegewijd volgeling van de Heer Jezus mag zijn. Want laten we eerlijk zijn, wij stromen heel snel leeg. Als ik hier dit glas neem, stel je voor dat hij helemaal vol is, maar er zitten gaatjes in. En dan stroomt het water eruit. Die gaatjes staan dan voor onze tekortkomingen, onze zonden, onze gebreken, onze verflauwing en alles wat onze radicaliteit en toewijding in de weg kan staan. Dus het sijpelt weg. Maar daarom zegt de Bijbel, moeten we ons elke dag weer laten volstromen met het water van de Geest. Word voortdurend vervuld met de Heilige Geest, zegt Paulus in Efeze 5 vers 18. En zo kun je vol van de Heilige Geest een toegewijd volgeling van de Heer Jezus zijn. De Heilige Geest wil je helpen met het water van zijn kracht. En de tweede belofte is een belofte van beloning. Want wat je doet voor de Heer, daar staat een beloning tegenover. Er staat een beloning tegenover jou en mijn inzet in zijn koninkrijk, in zijn gemeente. Met jouw tijd, met jouw gaven en jouw talenten en jouw bezit. De Heer Jezus zelf, hij werd ook beloond. Toen hij zich radicaal overgaf om ons mensen te redden. Hij werd na zijn kruisdood beloond. En we lezen ook dat in de Filippenzenbrief. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En dan komt hij vers 9 en verder. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dat was als het ware zijn beloning, dat hij wordt geëerd door heel de schepping als de koning der koningen. Ook jij en ik mogen een beloning ontvangen. De Heer Jezus zegt in Matteüs 25 in de gelijkenis van de talenten. Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig ben je trouw geweest. Dat weinig is wat wij geven. Over veel zal het je aanstellen. En dat veel is wat de Heer geeft. Hier wordt trouw beloond, toewijding beloond. Ga in de vreugde van uw Heer, het Koninkrijk van God. En als ik nog even terugkijk, tot slot, bij Paulus in 2 Timotheus 4. Ook hem wacht de beloning. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Daar komt hij. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. De dag dat Jezus Christus terugkomt. En als hij terugkomt, dan zullen wij voor hem staan, jij persoonlijk, ik persoonlijk. En zullen we verantwoording af moeten leggen van ons leven. En zal worden gevraagd wat we hebben gedaan. En niets gaat aan hem voorbij. Alles onthoudt hij, alles weet hij. En hij zal je belonen voor datgene wat je met toewijding en liefde hebt gedaan. Het water dat je voor koning Jezus hebt gehaald. Hij zal je kronen met de krans, de kroon van de rechtvaardigheid. Dat is de beloning die hij je wil geven. Of dat nu een letterlijke kroon is, of dat het symbool staat voor het prachtige leven dat ons te wachten staat. We zullen het zien. Maar de beloning is zeker voor ons weggelegd. En daarom bid ik dat de Heer jou en mij, ons rijk mag zegenen in onze gezindheid en onze toewijding in de gemeente en in het Koninkrijk. Tot eer van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar lied 134, het is eigenlijk een gebed van toewijding. Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer, maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 134.
nu het moment voor dank en voorbeden. We willen vandaag bidden voor de familie Visser uit Kampen, Wibo en Jeanette. Ze hebben beide corona in een tijd waarin de moeder van Jeanette erg ziek is. En het op die manier ook niet mogelijk is dat Jeanette haar bezoekt. De situatie is zorgelijk en het is natuurlijk een hele lastige situatie. En we willen ook daarom voor hen bidden. En ik realiseer me toen we hiervoor gingen bidden dat we doen net of corona er bijna niet meer is. We doen alles wat ons belieft als het ware. En toch zijn er die momenten dat we inderdaad als we er belangrijke momenten zijn in de familie waarbij je aanwezigheid nodig is en je bent dan ziek met corona en dan is dat een enorme beperking en het is daarom denk ik ook goed dat we voor hen bidden. We bidden ook voor de familie van zuster van Ostnabrugne die deze week is overleden. De begrafenis is inmiddels geweest, maar het verdriet is er natuurlijk en we willen ook voor hen bidden. We bidden voor de outreach in Elburg waar vanmorgen wat over verteld is, waarin iedereen die zich binnen de muren van Elburg begeeft, ook willen uitreiken naar hen om hen het evangelie te brengen en te verkondigen. We bidden voor het werk wat daarvoor gaat gebeuren. We bidden ook voor familie Henk en Adrie van Putten. Ik heb er al iets over verteld, over de bloemengroet en over de moeilijke tijd die ze gehad hebben. En we bidden dat de bloemen echt een zegen voor hen mogen zijn. En ze zo in de preek ook gehoord hebben over de vervolgde kerk en voor het offer wat zij brengen voor Jezus, dan willen we ook voor hen bidden om sterkte en kracht voor zegen in hun leven. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde voor ons. Heer, die liefde die zo groot was, Heer, dat u uw zoon naar deze wereld hebt gestuurd om daar te lijden en te sterven voor ons. Heer, en dan beseffen we, Heer, dat we vaak tekortschieten in ons antwoord op u. Heer, op dat offer. Heer, op die liefde. Heer, maar dank u wel dat we ook mogen weten dat uw genade ons tegemoet komt. Ik moet dan ook denken, Heer, aan die vader die zeg maar zijn kind bij u brengt, bij uw zoon brengt en die dan zegt van Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hopen. Heer. En zo willen we dat ook naar u toe zeggen, Heer, we willen u dienen. Heer, maar kom onze tekortkomingen tegemoet en help ons om u te dienen als dat waar dat van ons gevraagd wordt. Heer, zo bidden we ook voor de leidende kerk. Heer, voor hen die vervolgd worden. Voor de christenen in Noord-Korea. Voor de christenen in China. Voor de christenen in de islamitische landen. Heer, waar ook een van ons uitgezonden is. Heer, om daar te dienen. Heer, zegen haar, zegen allen die ze spreekt en waarvan ze mag getuigen. Heer, wees deze kinderen van u heel dicht nabij. Geef ze kracht. Geef ze liefde voor hen die hen vervolgen. Heer, zo dragen we hen aan u op. Heer, we bidden ook voor Wibo en Jeanette Visser. Heer, als ze zo onfortuinlijk ook weer met corona besmet zijn en daardoor niet kunnen zijn op de plek waar ze graag zouden willen zijn. Hier bij het ziekbed van Jeanette's moeder. Heer, dat is onverdraaglijk. Heer, geef hen kracht om dit lijden te dragen en maak hen snel weer beter, zodat ze hun moeder en schoonmoeder kunnen bijstaan in deze moeilijke tijd. Heer, we bidden ook voor de familie van Ostnabrugge, de familie van zuster van Ostnabrugge. Heer, als ze hun moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, hebben verloren. Heer, en ze mag dan 100 jaar zijn geworden. En ze is lang bij hen geweest, Heer, maar er is het gemis dat ze er niet meer is. Heer, wilt u hen zegenen? Wilt u hun kracht geven om het verdriet te dragen? En ik bid ook dat het getuigenis van het leven van onze zuster hen zal inspireren, Heer, om u te zoeken, u te vinden ook. Heer, dat bid ik u. Heer, zo bidden we ook voor broeder Henk en Adrie van Putten. Heer, ze hebben een hele moeilijke tijd achter de rug en nog. Heer, en we willen bidden dat de bloemen die we hen ook als gemeente sturen, Heer, dat ze tot bemoediging en kracht voor hun leven zal zijn. Heer, en tenslotte wil ik ook bidden, Heer, voor het werk wat binnenkort gaat gebeuren met Outreach Elburg. Heer, waar we willen uitreiken naar mensen die Elburg zullen bezoeken. Inwoners van Elburg zelf natuurlijk, maar ook hen die in vakantie als toerist de muren van Elburg zullen binnengaan. Ik bid u, Heer, voor het werk wat daar gebeurt, Heer, voor het uitreiken, Heer, van uw evangelie. Heer, dat het een uitnodiging zal zijn, Heer, ook al zullen ze misschien met hun hoofd daar niet zo aan toe zijn om daarover na te denken, zulke serieuze zaken. Heer, maar toch dat ze op een of andere manier stil zullen worden gezet bij hun leven en hoe ze dat doorbrengen. Heer, en dat die uitreiking een manier zal zijn om hen stil te zetten en naar u te wijzen. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Dan wil ik u nu ook wijzen op de collecte die zal gaan plaatsvinden via de Skipio app, dan wel de Gift app. En ook aan het, in de hal zijn twee kistjes waar u uw gaven kwijt kunt. De collecte is de eerste collecte voor de algemene middelen van de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de exploitatie van de gebouwen. Dus als u tijdens het wellicht wat korte voorspel van het volgende lied kunt u uw collecte doen. Het volgende lied is lied 156, de nummers 1 en 2 en na de zegen lied vers 3.
We zijn aan het einde gekomen van de dienst en ik wil allen een goede week toewensen waarin u de zegen van de Heer mag ontvangen, maar ook om anderen tot zegen te zijn. Mogen de Christus die wandelt op doorboorde voeten met jou wandelen op de weg. Mogen de Christus die dient met doorboorde handen jouw handen uitstrekken om te dienen. Mogen de Christus die lief heeft met een doorboord hart jouw hart openen om lief te hebben. Dat jij het mag zien, het gelaat van Christus in een ieder die jou zal ontmoeten. En dat een ieder die jou ontmoeten zal, het gelaat van Christus in jou zien zal. Wees gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.